Goedemorgen. Nou, het is fijn dat er ook nog wat mensen achtergebleven zijn, want na zo'n spontaan enthousiast lied van kom op, ga je mee, dan denk ik van nou, zou je toch bijna allemaal de neiging hebben om naar de kinderdienst te gaan vanmorgen, nietwaar? Ja. Goed, fijn om vanmorgen weer in uw midden te zijn. We worden allemaal, denk ik, als kind van God wel eens aangevallen. En dan bedoel ik dat geestelijk. Verleid en verzocht door de boze. Soms in onze gedachten. Soms omdat de boze ons wil afhouden van bijbellezen of van gebed. En zo zouden wij heel veel voorbeelden kunnen noemen voor morgen. Ik wil beginnen met een vraag. Wie van u is er bekend met het binden en ontbinden in de geestelijke wereld? U mag uw hand opsteken. Hoeft niet. Okay. Nou, dat is een onderwerp, het onderwerp waar ik het vanmorgen graag over wil hebben. En ik moet u eerlijk zeggen, in mijn leven heb ik niet zo gek veel preken over dit onderwerp gehoord. En dan moeten we natuurlijk ook niet denken dat we gelijk achter elke boom een demon moeten gaan zien. Dat is niet de bedoeling. Maar ik hoop wel dat onze ogen, als dat nodig is, open zullen gaan voor deze geestelijke realiteit. Het thema voor vanmorgen is dan ook binden en ontbinden. Oftewel een subthema, jij kunt Satan verslaan. Een heftig onderwerp dus vanmorgen. Misschien wel een wat moeilijk onderwerp, maar goed misschien om toch eens bij stil te staan en over na te denken. Door de overwinning van Jezus Christus op Golgotha hebben u, jij en ik een geweldige nieuwe geestelijke autoriteit, oftewel gezagspositie, gekregen. Wat houdt dat in? Is het werkelijk het plan van Jezus dat wij de Satan binden en hem en zijn demonen bedwingen, oftewel de baas zijn? Jezus zei, en u kunt het zien, maar indien ik door de geest van God de boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk van God over u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? Daarna of dan zal hij zijn huis plunderen. Matteüs hoofdstuk 12. Dit onderwerp en dit onderwijs hierover, wat een onderdeel is van het koninkrijk van God, is zo belangrijk dat we het ook tegenkomen in het evangelie bij Marcus, hoofdstuk 3, en Lucas, hoofdstuk 11. De sterke man waar Jezus het over heeft, hier is Satan. En de overste, hij is de overste van deze wereld. Hij is de vorst der duisternis. En de bezittingen waarvan Satan beroofd moet worden, zijn de mensen die door hem tot slaaf zijn gemaakt. Die hij in zijn bezit heeft. Maar verwacht Jezus dan van ons dat we de bezittingen van Satan roven en buit maken? Ja. De Heere God wil dat we hen redden die door Satan gevangen zijn genomen en op wat voor manier dan ook door hem gebonden zijn en in zijn macht worden gehouden. Toen Anneke en ik in 1977 in Zoetermeer een pioniersgemeente gingen starten, de Kama Parousia gemeente in Zoetermeer, toen gaf God ons een tekst uit Spreuken 24 vers 11, waar staat, red hen die ten dode gegrepen zijn en wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. En zo hebben wij 15 jaar dat we daar gediend en gewerkt hebben mogen zien dat mensen tot bekering, bevrijding en herstel kwamen. We lezen in 2 Timotheus hoofdstuk 2 dat zondaren door de duivel gevangen gehouden worden. Maar het goede nieuws is dat de Bijbel ook zegt dat Jezus is gekomen om aan gevangenen loslating te verkondigen. Lucas hoofdstuk 4. En we lezen in Handelingen hoofdstuk 10 dat Jezus is rondgegaan, weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Maar hebben wij dan werkelijk autoriteit om Satan te binden? Denk aan de woorden van Jezus in Matteüs hoofdstuk 16, waar hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde onbinden zult, zal onbonden zijn in de hemelen. Dit binden en onbinden staat dus in verband met het bouwen van de gemeente van Jezus Christus. En zie daar het bewijs. Dit onderwijs was kennelijk zo belangrijk dat dit twee hoofdstukken later herhaald wordt en ook toegepast in Matteüs hoofdstuk 18. En hier is het in een verband gebracht met verlangen, begeren, vragen of bidden in de naam van Jezus. En versterkt door gezamenlijk, oftewel eenparig gebed. Ik zeg jullie, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel. En al wat gij op aarde onbindt, zal onbonden zijn in de hemel. Wederom zeg ik jullie, dat als twee van jullie iets op aarde eenparig begeren, of verlangen, of vragen, of bidden, staat er in een andere vertaling, het zal hun ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Nou, dat laatste stukje van het vers, dat kennen we meestal wel. Vooral als je met weinigen bij elkaar bent, dan wordt er nogal gauw gezegd van, ja, maar de Bijbel zegt, waar twee of drie in zijn naam bij elkaar zijn, daar is hij in het midden. En dat is helemaal waar. Maar in feite staat het in context van gebed. Jezus onderwees mijns inziens de volgende waarheden. Hij was vastbesloten om zijn gemeente te bouwen. Hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Dit gebouw is afhankelijk van zowel zijn kracht als onze gehoorzaamheid. Als de Heere het huis niet bouwt, Psalm 127, te vergeefs voegen de bouwlieden, dat zijn wij. Dus de Heer bouwt en wij mogen meebouwen. Binden en onbinden speelt een rol bij het bouwen van zijn gemeente. En dit binden en onbinden kan in verband gebracht worden met eenparig gebed. En dit eenparige gebed is niet afhankelijk van een grote groep, want Jezus zelf is hiermee verbonden. Hij is in het midden. Hij is het middelpunt, zou je ook kunnen zeggen. Na de zondeval, dan gaan we helemaal terug naar het begin van de Bijbel in Genesis. Genesis lezen wij in hoofdstuk 3 vers 15 dat Jezus de kop van de slang zou vermorzelen. Dat is een profetie. En de overwinning van Jezus over Satan wordt hier symbolisch voorgesteld als ook in Lucas 10 waar staat, ik heb jullie macht gegeven, zegt de Heer, om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand. Het gaat hier niet om letterlijke, fysieke slangen en schorpioenen, maar dit moet geestelijk geïnterpreteerd worden. Christus geeft zijn discipelen en geeft ook ons gezag over al de macht van Satan. En hij is onze grootste vijand. We lezen in 1 Johannes hoofdstuk 3, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. de macht van Satan binden en zijn duivelse werk tegengaan in de autoriteit van Jezus is naar mijn overtuiging overeenkomstig de wil van God. Maar laten we ons realiseren dat dit geen kinderspel is. Dit is geestelijke oorlogvoering. We lezen in de Bijbel, vlak voor het boek Openbaring, in Judas 9, Judas vers 9, dat zelfs Michaël, de aartsengel, ontzag had voor de duivel, toen hij met hem redetwistte over het lichaam van Mozes. En hij durfde geen oordeel uit te spreken, Michaël, maar hij zei, de Heere straffe u. Ik moet denken aan een verhaal wat we lezen in Handelingen hoofdstuk 19, waar het gaat over de zeven zonen van Skefas. Dat waren geestenbezweerders. En zij misbruikten de naam van Jezus om een mens te bevrijden. Maar zij stonden niet in de juiste relatie tot Christus. En als ze dan die man met die boze geest willen bevrijden, Dan spreekt de boze geest door die man en dan zeggen ze tegen die zeven mensen, Jezus kennen we en van Paulus weten we, maar wie zijn jullie nou eigenlijk wel? En we lezen dan in de Bijbel dat de boze geest die in de mens was, die mens die ging op die mensen af, hij sprong op hen af, zegt de Bijbel, hij overweldigde hen, samen en het bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. Nou, ziet u het voor u? De boze geest in die ene mens was zoveel sterker dan die zeven mensen, dat hij op hen afsprong en dat deze mensen zonder kleren en gewond uit het huis moesten vluchten. Je bindt Satan niet door een paar woorden te herhalen, alsof het een toverformule is. Als je de naam van Jezus gebruikt, moet je in Christus zijn. Moet je zijn kind zijn, zijn eigendom zijn, gekocht en betaald met zijn bloed. En leven naar zijn heilige wil. Paulus zegt in Efeze 6, als het gaat over de geestelijke wapenrusting, wij worstelen. Wij worstelen. Dat is een worstelpartij. Wij worstelen, zegt hij. We hoeven echter niet bang te zijn door Satan verslagen te worden als wij in Jezus zijn en de naam van Jezus ook op een juiste manier gebruiken. In deze geestelijke oorlogvoering wordt erop aangedrongen om de hele wapenrusting van God aan te doen. En dan staat er in Efeze 6 vers 18, en bid daarbij met aanhoudend bidden. Deze geestelijke strijd die wij allemaal te voeren hebben als kind van God, wordt ook hier in verband, in context van het gebed geplaatst. En het doel van het gebruiken van de geestelijke wapenrusting is om te kunnen standhouden, zegt Paulus in vers 11, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Er is een verschil tussen de overwinning moeten behalen of te moeten standhouden. Want weet u wat dat betekent? Dat de overwinning al behaald is. Amen. Amen. De overwinning is al behaald. We lezen in vers 12 en het wordt gebiemerd. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Het is geen menselijke, het is geen aardse strijd. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Oftewel in de onzichtbare geestelijke wereld die er is. En waar wij onze ogen niet voor mogen sluiten. Soms worden we misschien heel onverwachts of plotseling geconfronteerd met een manifestatie of een aanval van Satan. Een aanval van de duivel en dan moeten we net als Jezus adequaat reageren. En Satan terechtwijzen. Ik moet denken aan een voorval in het leven van de Heer Jezus Christus, de eerste aankondiging van zijn lijden. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, ik moet naar Jeruzalem gaan en de Zoon des Mensen moet veel lijden en hij zal gedood worden en daarna zal hij opgewekt worden uit de dood. En dan is het Petrus die Jezus even aan terzijde neemt en die hem zelfs verwijt, staat er in de Bijbel, en dan tegen de Heer Jezus zegt, God verhoede dat, dat zal u geenszins overkomen. En het antwoord van Jezus daarop is, ga weg, achter mij, Satan. Aarzel niet om in de autoriteit van Jezus te handelen wanneer het aan de orde is. En dat kan zomaar plotseling, ineens op je dag, onverwachts kan dat komen. Een ingeving, een gedachte, een confrontatie. Ineens. En dan is het belangrijk dat je op dat moment, net zoals Jezus, ook adequaat kan reageren. Aarzel niet om in de autoriteit van Jezus te handelen wanneer het erop aankomt. Nou, soms duurt de strijd misschien wat langer en zie je niet gelijk Gods antwoord op je gebed. En ook die ervaring hebben we misschien allemaal wel. Soms moeten we misschien wat langer en volhardend voor iets of iemand bidden totdat de overwinning zichtbaar wordt. Ik moest denken aan de geschiedenis van Daniel. Je moet het maar nalezen in Daniel hoofdstuk 10. Daniel was in Perzië, het tegenwoordige Iran. En hij had daar een gezicht en hij kreeg een woord van God, maar hij wist niet precies wat hij daar nou mee aan moest. Hoe hij dat moest interpreteren. En dan gaat hij in gebed en hij verootmoedigt zich en hij bidt en hij vast. En dan duurt het 3 weken. Dan duurt het 3 weken voordat er eigenlijk een boodschapper van God komt naar Daniel. Als een antwoord op zijn gebed. Om hem inzicht te geven. En dan zegt die boodschapper van God. Vanaf de eerste dag heeft God je gebed gehoord. Maar... En ben ik naar je toegekomen, maar ik werd opgehouden om geestelijk strijd te voeren tegen de vorst der Perzen. En toen kwam Michael, de aartsengel, mij te hulp. En zo kregen wij de overhand. En hier ben ik bij je. En God openbaart dan, of die boodschapper, die vertelt dan eigenlijk wat dat gezicht en dat woord van God inhoudt met betrekking tot de toekomst van het volk van Daniel, het volk van Israël. En daarna zegt die boodschapper, moet ik teruggaan, want ik moet ook nog strijd voeren tegen de vorst van Griekenland. Kijk, dit is realiteit. Dit is gevecht in de onzichtbare wereld, in de geestelijke wereld. En juist voor deze langere periode, want soms zeg je wel van, ja, maar ik bid, maar er komt geen antwoord of ik zie nog niets. Nou, lees Daniel 10. U bent daar niet de enige. Hij bad en hij moest wachten totdat er een doorbraak kwam, zeg maar, in de geestelijke wereld en de engel bij hem kwam. Nou, juist voor deze langere periode van intens gebed in deze oorlogvoering kan het volgende tot een bemoediging en tot een hulp zijn. En ik heb 6 punten voor vanmorgen. En het eerste punt is, verblijd je in de overwinning van Jezus op Golgotha, behaald op de Satan. Verblijd je daarin. Verheug je daarin. Versterk je gebed door het lezen van Bijbelgedeelten, zoals Lucas 10, wat we gelezen hebben, waar Jezus zegt, ik heb jullie macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand. En dan staat er, en niets zal jullie enig kwaad doen. Geweldig. En niets zal jullie enig kwaad doen. Ga staan in de overwinning die Jezus behaald heeft. We lezen in de Bijbel, zijn vijanden zal God als een voetbank voor zijn voeten leggen. Psalm 110. En God heeft aan Jezus, geeft hem aan zijn rechterhand gezet in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam en alles onder zijn voeten gesteld, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw, in de toekomst. Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Romeinen hoofdstuk 8. Verblijd je dus in de overwinning die Jezus behaald heeft op Golgotha, aan het kruis. Het tweede, pleit op het bloed van Jezus. Jezus heeft aan het kruis, toen hij zijn bloed vergoot en het uitriep, het is volbracht, de overheden en machten, zegt de Bijbel, ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Colossenzen hoofdstuk 2. We kennen allemaal dat prachtige lied, er is kracht in het bloed van het lam. Wilt gij de macht van de boze ontvlien, daar is kracht in het bloed van het lam. De duivel kan niet op tegen het bloed van Jezus. Als er straks nog oorlog in de hemel zal zijn, want we worden nog steeds dag en nacht aangeklaagd door de duivel, door de Satan, de tegenstander van Christus, dan zal hij uit de hemel geworpen worden, gegooid worden hier op de aarde, om in volheid zijn demonische macht eigenlijk tentoon te spreiden. Er zal een schare uit de grote verdrukking nog komen tot geloof. En dan staat er in Openbaring 12 en zij, en ik denk dat het dan over die mensen gaat, en zij hebben hem, Openbaring 12 vers 11, de draak, de oude slang, die genoemd wordt duivel, en de Satan die de hele wereld verleidt, overwonnen door het bloed van het lam, staat er dan. Kijk, daar heb je het. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Wij mogen een beroep doen op het bloed van het lam. Halleluja. Er is niets sterker dan het bloed van Jezus. Datzelfde bloed van Jezus, Gods Zoon, wat ons reinigt van alle zonden. En zoals het bloed in Egypte aan de deurposten gesmeerd werd, zodat het oordeel van God aan de Israëlieten voorbij zou gaan, zo zijn wij gereinigd door het bloed van onze Heer Jezus Christus. En gaat het oordeel van God aan ons voorbij. En we lezen in Hebreeën hoofdstuk 9 een prachtig vers. Hij, Jezus, is met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom bij zijn Vader in de hemel, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Moet je je voorstellen. De Heer Jezus is met zijn bloed, waar we over gezongen hebben, wat al zo sterk ook naar voren is gekomen in deze dienst, waar we straks bij stil zullen staan bij het vieren van de maaltijd. Hij is met zijn eigen bloed ingegaan in het heiligdom bij zijn Vader in de hemel. Hij heeft zijn bloed eigenlijk neergelegd als een verzoening, een eeuwige verzoening voor onze zonden. Pleit op het bloed van Jezus. Belangrijk in de geestelijke oorlogvoering. Het derde punt, gebruik de naam van Jezus. Jezus zegt in Johannes 14, wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Opdat de Vader en in de Zoon verheerlijkt worden, indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Voorwaar, ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Johannes 16. En dan zegt Jezus, tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. God heeft hen de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. Van hen die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Er zal een moment komen dat elke boeddhist, elke hindoeïst, elke atheïst, elke moslim, ja, iedere mens zou moeten belijden, Jezus Christus is Heer. Er is maar één Heer. Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Filippenzen hoofdstuk 2. Charity Gale, een zangeres, misschien kent u haar. Ik mag graag naar haar liederen luisteren. Die zingt in een van haar liederen, I just want to speak the name of Jesus. We hebben het vertaald in het Nederlands, misschien een beetje gebrekkig. Ik spreek Jezus. Ja. En zij zegt van, shout Jesus in the darkness over every enemy. Proclameer de naam van Jezus over elke macht der duisternis. Roep zijn naam uit. Elke demonische macht kent de autoriteit van de naam van Jezus. En Petrus en Paulus en de apostelen, de vroege kerk, hebben keer op keer het bewijs geleverd van de kracht van Jezus' naam. Gebruik de naam van Jezus in je gebed. Gebruik de naam van Jezus in je geestelijke strijd tegen de duivel, om hem en de zonde te overwinnen. De duivel vreest elk contact met Jezus Christus. Hij siddert voor hem. Ze smeken en pijnigt ons niet voor de tijd. Het vierde, hanteer het zwaard van de geest, het woord van God. Het wapen wat de Heilige Geest gebruikt om Satan te verslaan, het zwaard des geestes, onderdeel van de geestelijke wapenrusting, is het Bijbel, het woord van God. Efeze 6. Nou, we kennen misschien allemaal wel dat Griekse woord, logos, wat woord betekent. Maar hier wordt niet het woord logos gebruikt, maar het Griekse woord rhema, R-H-E-M-A. En dat betekent het gesproken woord van God. Het woord uitgedrukt op de lippen. Het zwaard hanteren betekent het woord van God gebruiken. Uitspreken in geloof. Zoals Jezus dat deed, de keren dat hij verzocht werd in de woestijn. Hij pareerde de aanval door het woord van God te citeren. Tot driemaal toe lezen we dat Jezus zegt, er staat geschreven. Er staat geschreven. En tenslotte week de duivel. Lees het woord niet alleen, maar spreek het ook uit. Nou, sommigen van jullie kennen misschien de Navigators als organisatie. En die zijn heel sterk met bijbelmemorisatie. Soms geven ze er ook nog een mooi etuietje bij. En dan kan je die teksten dus uit je hoofd leren. Ja, dat is dan de bedoeling. Dat is niet alleen goed voor persoonlijke evangelisatie, maar ook voor je verdediging bedoeld. Met rhema wordt de parate kennis bedoeld, zodat we het wapen, het woord van God, altijd bij ons hebben. Zodat we het onmiddellijk kunnen gebruiken en dat ons wapen niet thuis ligt. Als de vijand je tegenmoet treedt, dan heb je meestal niet de tijd om thuis eerst je wapen te gaan halen. Zeg, even wachten, ik word even naar huis. Maar even mijn wapen halen. Het is het in het geloof uitspreken van de waarheid wat doeltreffend is. Het is een onmisbaar wapen in de geestelijke strijd. En daarom is die parate kennis van het woord van God zo belangrijk. Omdat je op de meest onverwachte momenten met de aanvallen van de boze geconfronteerd kan worden. Een vijfde punt, overwin door lofprijzing. 2 Kronieken 20. En u moet dat gedeelte echt vandaag is voor uzelf helemaal lezen. Dat is zo interessant. Dan hebben we te maken met koning Jozefat. En die leefde zo'n 850 voor Christus. En die werd aangevallen. De Moabieten, de Ammonieten, nog andere mensen, die waren allemaal uit op de vernietiging en de verdelging van Jozefat en de zijnen. Een grote menigte is tegen u ten strijde getrokken, lezen we dan. En Jozefat werd bevreesd en besloot de Heere te raadplegen. En hij zei, ze trekken tegen ons op om ons uit uw bezitting, die gij ons ten erve hebt gegeven, te verdrijven. Het zou voor vandaag geschreven kunnen zijn, nietwaar? Als je het vandaag in de dag zou moeten vertalen, zou je kunnen zeggen, om te zeggen dat we geen recht hebben op het land wat u ons al heel lang geleden gegeven hebt. Ze willen de staat Israël gewoon, ze willen ons allemaal de zee indrijven. Ze willen de staat van Israël helemaal vernietigen. Daar zijn ze op uit. Ze willen ons verdrijven uit uw bezitting die gij ons ten erve hebt gegeven. En dan is er een leviet en die spreekt, wees niet bevreesd, word niet verschrikt, want het is geen strijd van u, maar van God. Dat is de strijd achter de strijd, zou je kunnen zeggen. En dat is vandaag in de dag ook het geval. En u moet dat ook verder nog maar eens lezen in Zacharias hoofdstuk 12. Waar staat dat Jeruzalem zal een steen worden die alle naties zullen moeten heffen. En degenen die hem zullen heffen, die zullen zich daar deerlijk aan verwonden. Ze lopen zich allemaal stuk op Jeruzalem. De hele wereld. Maar het is in feite een geestelijke strijd. En dan zien we in vers 18 en 19 staat er dan, en ze loofden God met krachtige stem. Ja, vandaar mijn kopje overwin de lofprijzing. De levieten, ze gingen God loven met krachtige stem. En u moet verder maar lezen hoe die overwinning dan tot stand komt. De Heer zal voor je strijden, zegt God dan. En als ze dan naar de vijand gaan, optrekken de andere dag, dan is de vijand al verslagen. Is de vijand al verslagen? Dan zijn ze in hinderlagen gelokt en de vijand is al verslagen. En ze denken, waar is nou de vijand? Oh, daar ligt de vijand. Hij is dood. Ja. Nou, einde oefening zou je bijna zeggen. Einde strijd. Nou nee, zijn ze nog 3 dagen bezig om de buit te verzamelen. 3 dagen. Ja. En dan gaan ze terug naar het dal der lofprijzingen. Dal der lofprijzingen. Nou, we zitten allemaal wel eens in een dal, nietwaar? Als het dan maar een dal der lofprijzing zal zijn. Ja. En ze dankten God en ze prezen God. Ja. De buit was te zwaar om te dragen, zegt de Bijbel. En dan gaan ze naar Jeruzalem met citers, met harpen, met trompetten. En ze juichen. Om God groot te maken, want de Heer, staat er dan, had hem verblijd over hun vijanden. En de schrik van God viel op al de koninkrijken van de landen, toen zij hoorden dat de Heere tegen Israëls vijanden gestreden had. Ja. En dat zal ook de wereld ervaren. Dat ze strijden tegen God. En dat je dan altijd gedoemd bent om te verliezen. Satan zal alles proberen om Gods plannen te verijdelen. Maar hij zal het onderspit moeten delven. Want Isaac is de zoon van de belofte. Niet Ismaël. Isaac. En God heeft Israël het land gegeven. Met Jeruzalem, de stad van de grote koning. En leest u het maar in Deuteronomium 34 vers 4. Als het gaat over de dood van Mozes. Voordat Mozes stierf, mocht hij uitkijken over het land. En God toonde hem het land. En God zei, dit land geef ik jullie als een erfdeel. Ik geef het je, het land van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, duidelijker kan het toch niet gezegd worden. En het is mijn gebed dan ook dat het huidige Israël, ook in deze strijd van vandaag en de dag, in de oorlog, de Heere zal raadplegen, zoals Jozef had dat deed met het volk. De vrouwen, de kleine kinderen, alles wordt genoemd, is bij elkaar om God te zoeken. En ik hoop ook dat Israël dat zal doen vandaag en de dag, zijn hulp zal zoeken. En ook zal inzien dat het niet hun strijd is, maar in de eerste plaats een strijd, een geestelijke strijd van de Heer. En daarbij wil ik ook vanmorgen zeggen, laten we dan niet vergeten om ook te bidden voor onze Palestijnse broeders en zusters in Christus. Want ook zij, denk ik, hebben het lood en lood zwaar in deze omstandigheden. Maar laten we ook hen niet vergeten in onze gebeden. Het 6e punt. Spreekt Satan toe in de gebiedende wijs in de naam van Jezus. Nou, ik kan niet te veel benadrukken hoe belangrijk het is om Satan direct aan te spreken in de naam van Jezus. Misschien gewoon door te zeggen, Satan, je bent verslagen op Golgotha. En ik gebied je om te gaan. Ik gebied je om los te laten. Ik gebied je om uit te gaan. Ik gebied je om te verlaten. In de naam van Jezus bind ik je. En soms zien we ook in de Bijbel, en ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt, dat demonen zich bekendmaken. Dat zij spreken door de mensen heen met hun naam. En dan mag je die demon ook bij zijn naam aanspreken en gebieden om weg te gaan op gezag van de naam van Jezus. Gebied ze om je te gehoorzamen. We lezen in de Bijbel, Jezus legde zieken de handen op. Maar dat zie je niet bij mensen die gebonden zijn. Hij spreekt de boze geesten aan. Hij bestraft ze. Hij bestraft de boze geest. En hij commandeert ze om te vertrekken. Tot slot, door Jezus Christus kun je Satan verslaan. En de gelovige is in staat en bij machte om Satan te weerstaan. Een paar versen, Jacobus 4 vers 7. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Hij die in u is, is meerder, is sterker dan die in de wereld is. Dan de vorst van deze wereld. De vorst der duisternis. 1 Petrus 5. Uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw. We kennen misschien dat vers allemaal wel. Zoekende wie hij zal kunnen verslinden, wederstaat hem vast in het geloof. Nou, soms zullen we hem, de Satan, verdrijven door gebed en lofprijzing. Soms moeten we hem gebieden om te vertrekken. Soms moeten we zijn macht binden. Soms moeten we zijn gevangenen roven en in de naam van Jezus vrijzetten, bevrijden. Door Jezus, die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Door Jezus, die met ons gaat en ons bedekt door de bescherming van zijn bloed. Door Jezus, die ons toegerust heeft met de autoriteit van zijn overwinnende naam, kunnen we tegen Satan strijden en hem verslaan, iedere keer weer opnieuw. En we zullen misschien best wel eens onderuit gaan. Laten we eerlijk zijn. We zijn allemaal mens. En ik had het gisteren nog, met een ontmoeting, met iemand, dat ik dacht van achteraf van, ik had moeten getuigen. Ik had hem, hij prees dat iemand anders die had gesproken, respect had voor het feit dat hij niet geloofde. En toen dacht ik van ja, achteraf van, maar ik had gewoon moeten zeggen, joh, wat jij mist, dat is Jezus. Nou, het is mijn buurman, dus ik kom hem wel eens tegen. Daar hoef ik me geen zorgen om te maken. Ja, maar ik had me echt voorgenomen. Ik dacht van ja, gemiste kans. Een gemiste kans. Dan ben ik buitenbeden nog even gelist. Een gemiste kans, ja. En de duivel zal gelachen hebben gisteren. Maar morgen lacht hij waarschijnlijk niet. Want dan zeg ik hem, je hebt Jezus nodig. Ja. Je hebt vergeving van je zonden nodig. Door Jezus. In sommige gevechten zal het misschien nodig zijn om gesteund te worden door anderen. Om daar niet alleen in te staan in die strijd, maar gesteund door anderen die meebidden of vasten. Maar Jezus is overwinnaar. Halleluja. Nu en voor altijd. Ga daarom staan in zijn overwinning. Zonder hem kunnen we niets doen. Maar in Christus en in zijn naam zijn we meer dan overwinnaar. En laten we dat vasthouden. En tot slot, toen de uitgezonden discipelen blij bij Jezus terugkwamen, lezen we in Lucas 10, zeiden ze, Heer, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. Maar Jezus zei, evenwel, verheug je niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheug je dat je naam staat opgetekend in de hemel. Halleluja. Amen. De Heere zegen in u. John.